deze voorronde rondetafelgesprek eerste ervaringen met de transformatie in het sociaal domein. We hebben in 2014 een aantal keren mensen uit de praktijk aan tafel gehad bij de plannen die we met elkaar aan het maken waren. En vanavond hebben we in twee rondes, één ronde over de WMO 2015 en één ronde rond de jeugdwet, twee shifts om met elkaar te spreken over hoe zij nu de veranderingen in het sociaal domein ervaren en hoe ze daar tegenaan kijken. Mijn voorstel zou zijn om betrokkenen even zich kort te laten voorstellen en een eerste ervaring te laten geven en om dan met elkaar het gesprek aan te gaan. Is dat een werkbare orde? Akkoord. Dan zou ik links willen beginnen bij mevrouw Hagen.
Oh, nou is die rood. Ik dacht, dat is niet goed. Maar oké.
Maar dat vindt niet iedereen, maar in dit geval heeft ze gelijk.
Ik zag net groen, ik dacht hoera. Ja. Mijn naam is Jeanette Hagen. Ik ben directeur-bestuurder van Stichting Samenzorgen. En Stichting Samenzorgen is een ouderenzorgorganisatie. Met twee locaties in Heteren en in Herveld. En wij bieden ook wijkverpleging, zorgthuis, ook hulp bij het huishouden en andere vormen van ondersteuning in de WMO. En ik was hier uitgenodigd om onze ervaringen te vertellen.
En
meteen al de eerste ervaringen? Prima. Onze ervaringen. Als het gaat om de hulp in het huishouden, daar hebben we in het afgelopen jaar, of dat begon eigenlijk al eind 2014, dat duidelijk werd dat er flink uren gekort gingen worden bij burgers, bij cliënten van ons. Wij hebben ons eind 2014 ook met onze formatie, want wij hebben veel hulp in de huishouding met een tijdelijk contract, omdat deze ontwikkeling zich al langere tijd deed aanzien. Hebben wij op basis van de indicaties die eind 2014 werden aangegeven, hebben we ook een aantal tijdelijke contracten van medewerkers afgebouwd, waar mensen ook op voorbereid. Wat wij als heel lastig hebben ervaren, is dat in tweede instantie, op 24 december, dus een dag voor kerst, we te horen kregen van de gemeente dat bij een heel aantal mensen toch weer uitbreiding van uren was gegeven. En of wij maar wilden zorgen dat die hulp in het huishouden geboden werd. Voor ons was dat heel lastig en we hebben dus ervaren dat die afstemming rondom indicaties, rondom formatie, dat wat te wensen overlaat. Dat is, we hebben het toen allemaal goed, wel weer een aantal mensen weer opnieuw aangenomen, maar dat is heel vervelend. Het is voor de continuïteit van de cliënten is het heel lastig omdat je aan het schuiven bent. Het is ook als werkgever is het, als je een verantwoorde werkgever wil zijn, is het ook heel vervelend om zo met medewerkers om te gaan. En we zijn eigenlijk, we zien nog niet zo heel veel verbetering in die afstemming. Nu ook in de loop van het jaar. En ik heb nu ook alweer uit de organisatie gehoord van we vrezen eigenlijk dat aan het eind van het jaar weer eenzelfde situatie gaat ontstaan. Want er lopen aan het eind van het jaar heel veel indicaties af. En wat wij heel graag willen is dat tijdig aangegeven wordt of er een vervolg komt op die indicaties. Dus dat is die afstemming, vinden we, nou, die zouden we graag willen versterken. Wat wij ook merken in de praktijk is dat als er cliënten zijn die vanuit de gemeente een indicatie krijgen voor minder uren, dat de mondige cliënten of cliënten met hele mondige familie, dat die vrijwel altijd weer voor elkaar krijgen dat het aantal uren toch opgehoogd wordt. En in de praktijk, de mensen uit onze organisatie en ook de wijkverpleegkundige die dan meekijkt, die zegt, in een aantal gevallen is het echt niet nodig, dat meerdere aantal uren. Terwijl we aan de andere kant ook tegenkomen dat bij de kwetsbaardere mensen die niet mondig zijn, dat daar de uren naar beneden terug worden gebracht. Of soms tot vrijwel niet heel. En dat zijn echt hele kwetsbare situaties waar juist wel inzet moet zijn. Dat is een heel lastig punt en daar merken we weinig verbetering. Ook daar is toch af en toe ook wel contact tussen de indicatiestellers van de gemeente en onze organisatie, maar graag versterking daarin.
Oké. Ja. Dat even als eerste.
Ja.
Dan Driestroom. Heren.
Rood knopje was goed, geloof ik. Ja, ik ben hier met collega Rob Hunting. Dat heeft te maken met het feit dat Rob tot aan detail geïnformeerd is over hoe het gaat in Overbetuwe en ik alleen de hoofdlijnen volg. Mijn naam is Wim Muilenbroek, bestuursvoorzitter van Stichting Driestroom. Dus de taakverdeling is, als het echt lastige vragen zijn, Rob, dan is het voor jou. En ik probeer een beetje de hoofdlijnen in de gaten te houden. Ik denk in zijn algemeenheid dat er echt een enorme prestatie geleverd is door alle betrokkenen, gemeenten, aanbieders, maar ook burgers en wijkteams. Dus als ik kijk, wij werken in deze regio voor 20 gemeentes. Ik denk dat Overbetuwe heeft laten zien dat het kan werken. Ik heb drie verbetervoorstellen. Omdat het natuurlijk vrijwel onmogelijk is om na zo'n korte periode al enorm goed met elkaar en optimaal te werken. Ik zou aandacht willen vragen voor informele zorgorganisaties in het kader ook van preventie. Op het moment dat er iemand naar besloten jeugdzorg doorstroomt, dan kost dat de gemeente ongelooflijk veel geld. En informele zorgorganisaties kunnen een middel bieden om al heel snel preventief te kunnen handelen. Ik zou in het kader ook willen wijzen wat informele zorgorganisaties of informele organisaties al kunnen. Ik verwijs ook naar het G-toernooi wat door een aantal sportverenigingen georganiseerd is afgelopen zondag. En onze ervaring is dat we bij met name informele organisaties dat een vindplaats is voor jeugdproblematiek. Dus mijn advies aan u zou zijn, u kunt, wij spreken veel beter bij informele organisaties, uw preventiegedachten neerleggen als bij organisaties als Driestroom. Omdat wij toch de drager zijn ook van het oude systeem. Maar dat geldt ook voor andere zorgorganisaties. Tweede opmerking is het buurtservice team. Wij zien in de gemeentes waarvoor wij werken dat er buurtservice teams ontstaan. Die, laten we zeggen, een hele belangrijke rol kunnen hebben in het schoonhouden van de wijk. En een hele geschikte werkplek voor mensen vanuit de bijstand zijn. Ik zou daar ook aandacht voor bieden. Het buurtservice team in onze gemeente staat even on hold. Maar ik denk dat het heel verstandig is om daar aandacht voor te hebben. En in het kader ook eens te kijken naar andere gemeentes in de regio, hoe die dat doen. Het kan zeg maar het veiligheidsgevoel van burgers en het servicegevoel van burgers enorm verbeteren. En kan ook een prima werkplek zijn voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dat waren mijn twee opmerkingen vooralsnog. Ik had er drie.
Ja.
Die derde, die komt nog.
Dank u wel. Gaan we verder naar de heer Daan van de Unie KBO.
Nou, hij doet het. Naar Groen, hè, de CDA. Ik ga van weer naar de Partij van de Arbeid toe. Wat hebben wij eigenlijk meegemaakt? We hebben ontzettend veel teleurstellingen meegemaakt. Wat mevrouw Hagen al schetste, was dus het verhaal van hoe mondiger, des te meer kansen heb je. Maar er zijn ook, binnen de aanpak, als ik dus kijk aan het begin, en ik zie van wat tussendoor veranderd is, mogen we dus zeggen dat in eerste instantie alleen maar die telefoon wachten, laat ik het maar zo heel even noemen, daar waren we een felle tegenstander van dat verhaal. En we hebben ook gezegd, dat kan niet, je kunt niet door een telefoon zien hoe het er eigenlijk mee gaat. Wat dat betreft is de gemeente tot één keer gekomen en gezegd van ja, we moeten toch die keukentafelgesprekken gaan doen. Misschien dat de rechter daar nog eens een keer een flinke lauw aangegeven heeft om dat nog te benadrukken. En ik kan alleen maar zeggen dat de groepen die wij vertegenwoordigen, dat zijn ouderen, die naast die teleurstelling kom ik ook tegen de gelatenheid om het allemaal te accepteren. Ja, ik kan een heleboel zaken, die heb ik ook gezien. En dan zou ik kunnen zeggen van, joh, ga in beroep. Maar dan is het op een gegeven moment van, ja, zou ik dat wel doen? Dat soort dingen meer. En die gelatenheid is iets wat mij eigenlijk zeer tegengevallen is. En ik denk ook dat je juist van tevoren na moet denken, ook als gemeente. Hoe pak je bepaalde zaken aan? Ouderen, ja, die staan meteen allemaal in paniek. Dat is het grote probleem. Vandaar ook dat je in het begin allemaal die telefoontjes kreeg van raak ik het kwijt, dan raak ik het kwijt. En hoeveel uren hou ik nog over? Dat soort dingen meer. En als het dan een keukentafelgesprek is, dan halen ze je er niet bij. Alleen als het op een gegeven moment afgelopen is. En dan zien we in de praktijk, dat wil je bezwaar aantekenen, dat je binnen een bepaalde termijn dat moet doen. En dan komen ze na die termijn, komen ze bij je zeggen van, wat kan ik nu doen? Ja, dus ik zie van, ja, pak het op een gegeven moment iets anders aan en zorg van tevoren dat je op een gegeven moment duidelijke afspraken maakt van, hoe pak je het aan? Dus niet via de telefoon, maar in een mondeling gesprek, zoals onze staatssecretaris het ook eigenlijk gezegd heeft. Ja, dat is wat ik voorlopig feit heb.
Dank u wel. Mevrouw Moesker, buurtzorg.
Ja, goeiedag. Ik ben Judith Moesker van Buurtzorg Elst. Ik zit hier namens alle thuiszorgorganisaties in de gemeente. Ik heb contact gehad met STMR en ook hen gevraagd hoe zij hierin staan. Omdat zij niet aan tafel konden zitten. Voor ons is het onderwerp WMO een heel breed onderwerp. Omdat natuurlijk niet alleen hulp in de huishouding daarin actueel is, maar ook de aanvraag van voorzieningen, maaltijden, sociale problematiek. Dus daarin behandeling, begeleiding, dagopvang. Dus het is best wel een heel breed onderwerp om te zeggen hoe dat er nu voor staat, omdat het ook wel verschillend is. En onze ervaringen zijn ook heel wisselend. We hebben best wel wat verhalen waar ik heel positief over ben. Succesverhalen. We hebben ook situaties die wat tegen zijn gevallen misschien. Als ik bijvoorbeeld begin bij het kernteam. Sinds de invoering hebben wij contact gehad met de gemeente via Wilma van Ditshuizen. En hebben wel een plan van aanpak gemaakt van hoe wij elkaar kunnen vinden. En ik denk dat de eerste stappen daarin gemaakt zijn. En ook van beide kanten die inzet er is. Maar het is wel een langzaam proces. En soms is de structuur erin nog wel een beetje missend. Maar de eerste stappen zijn gemaakt. En daarin heb ik ook wel leuke succesverhalen. Dus dat is het wat betreft het kernteam. Wat betreft de indicaties van hulpmiddelen zijn de ervaringen heel verschillend. Soms is het voor cliënten heel lastig te overzien met een chronische ziekte, dat zij over een bepaalde tijd zo gaan verslechteren dat ze niet meer thuis kunnen wonen. Of dat zij een traplift nodig hebben. En de boodschap die soms gegeven wordt is, ja, u had moeten voorzien dat u zo achteruit zou gaan. En daarom krijgt u het hulpmiddel niet. Dat zijn wel lastige situaties, omdat cliënten dat niet altijd kunnen overzien. Dat wel begrijpelijk is, maar niet altijd daarna een oplossing kan worden gerealiseerd. Want iemand kan niet altijd zijn huis verkopen en zo een nieuwe woning vinden binnen een afzienbare tijd. Dus dat zijn lastige situaties die nu een beetje aan de orde komen. Even kijken of ik nog belangrijke andere dingen had. En ik herken heel erg het verhaal over de huishouding. Wij naast buurtzorg biedt ook buurtdiensten aan. Dat is dus huishoudelijke hulp. En het verhaal eigenlijk wat mevrouw Haag heeft verteld, dat is heel herkenbaar. Veel mensen hebben huishoudelijke hulp afgewezen gekregen. Maar met een bezwaar zijn er ook genoeg gevallen waar het weer goedgekeurd is. Maar daarin zijn mondige cliënten of cliënten met een mondige familie wel in het voordeel. Die ervaring hebben wij ook. Ja.
En misschien kunt u ook nog iets zeggen over uw ervaringen met de wijkverpleging en de veranderingen misschien in relatie tot de huisartsen? Of moet dat er nog aankomen?
Nee, ja, ik denk eigenlijk dat dat het zo verweven is met de buurtzorgvisie dat er al was. En dat ik daar niet per se heel veel veranderingen in zie. Want dat is onze buurtzorgvisie, dat wij juist heel erg samenwerken met huisartsen. En daarin heeft voor ons misschien het kernteam ook niet per se de toegevoegde waarde. Omdat huisartsen wisten ons al te vinden voor lichamelijke problemen of problemen rondom verzorging en verpleging. En de sociale problemen, daarvoor hoeft de huisarts niet per se naar ons toe te komen. Die kiest dan een andere richting.
Oké.
Okay. Ja.
Dank u wel. Na deze eerste ronde, wie vanuit de voorronde? Ik zie de heer Consoli. Daarna de heer Roelofs en dan de heer Van Binsbergen.
Yes. Dank u wel, voorzitter. Nou, allereerst dank aan de aanwezigen voor het delen van hun ervaringen. Ik wil even aansluiten bij een opmerking die net werd gemaakt over de kernteams. Dat heb ik alleen maar van mevrouw Moescher gehoord. En natuurlijk, de kernteams zijn een beetje de speel in het web van een nieuwe operatie. Dus ik zou ook graag vanuit de andere mensen nog even hun ervaringen, suggesties. En zeker als het gaat om afstemmingen en dergelijke dingen. Van wat zien jullie, hoe zien jullie de rol van de kernteams zoals het nu is, zoals het zou kunnen zijn vanuit jullie visie?
Misschien even goed om even nog verder op te halen. De heer Roelofs.
Voor de presentatie. Ik heb veel vragen, maar één vraag nu maar eventjes dan. Dat is, ik hoor dat er afstemmingsproblemen zijn geweest. Hier aan tafel zitten experts. Mensen die verstand hebben van hun werk. Ik ben benieuwd van hoe de gemeente luistert naar de inbreng van die experts.
En dan de heer Van Binsbergen, en dan stel ik voor dat we even een rondje maken.
Nou ja, het is meer een reactie vanuit een soort reflex. Ik vind het afschuwelijk dat ik vanavond moet horen dat het de mondige mensen bij het maken van bezwaar en dat soort dingen het beter afgaat dan de kwetsbaren. Dat vind ik afschuwelijk. En ik ben ook heel benieuwd of dat de experts die hier aan tafel zitten misschien een suggestie of vanuit de praktijk een gevoel, dat hoeft nog niet meteen helemaal afgerond zijn met dat het helemaal afgetimmerd is met goede maatregelen, maar misschien met vanuit een gevoel handreikingen kunnen doen om te voorkomen dat dit voortgaat. Dank u wel.
Prima. Drie vragen. Mag ik mevrouw Hagen als eerste het woord geven?
De eerste vraag over kernteams. Vanuit onze ervaring is het zo dat er zowel vanuit Liefkenshoek als vanuit de Hoge Hof de aansluiting bij de kernteams er is. En dat onze ervaring ook is in de praktijk dat onze organisatie ook wel zo geworteld is in de dorpen dat mensen ons wel weten te vinden als het nodig is. Met het kernteam of zonder het kernteam. En verder is het ook nog een kwestie van, met elkaar, meer en meer met elkaar leren samenwerken. Dus dat is vanuit ons perspectief.
Ga je gang.
Betekent dat ook dat u de wijkteams, de sociale wijkteams, een minder toegevoegde waarde ziet hebben dan wij hier in beeld hebben? U zegt, ze vinden ons ook rechtstreeks.
Dat wil ik niet zeggen, want de sociale kernteams die doen meer dan alleen maar de burgers naar op het spoor brengen van waar Stichting Samen Zorgen een toegevoegde waarde kan bieden. Maar er kunnen ook andere vragen terechtkomen. Maar daar heb ik dan niet zo'n zicht op. Als er vragen komen rondom jeugdzorg of GGZ of wat dan ook. Dat zijn andere velden waar wij niet zo direct mee te maken hebben. Maar ook vanuit Stichting Samen Zorgen is bij de aanzet van de sociale kernteams hebben wij zelf daar ook een bijdrage aan geleverd. Hij is ook een van onze medewerkers, heeft daar een tijd in geparticipeerd. Dus die lijntjes die zijn er wel. Ja. Nog even vanuit de vraag over de hulp, suggesties voor de hulp bij het huishouden. Ja, wat mij betreft, ik denk dat het een toegevoegde waarde zou hebben als degenen die indiceren voor hulp bij het huishouden, als die de contacten zouden leggen met de wijkverpleging. Dat zijn de mensen die al thuis komen, die zicht hebben. En die kunnen in ieder geval het beeld completeren. Dus ik denk dat juist die afstemming, waar ik eigenlijk in het begin ook al om vroeg, kan hier een belangrijke bijdrage leveren. En dan kan wijkverpleging ook zeggen, het gaat hier om een kleine woning. Hier is 3 uur in de week helemaal goed. En mevrouw is die is niet in staat om het huishouden te doen, maar meneer kan wel degelijk zelf iets doen. Dus die hoeft niet te zeggen van ik moet 6 uur per week hebben. kan de wijkverpleging een belangrijke toegevoegde waarde hebben.
En daarmee geeft u eigenlijk impliciet ook een antwoord op de vraag van de heer Roelofs.
In wezen wel.
Het antwoord is dus dat het niet gebeurt.
Nou, laat ik zo zeggen, er is af en toe wel afstemming, maar er wordt met de adviezen van de professionals niet consequent iets gedaan.
Ja. Ja. Nou, misschien maar even, dan breken we even de volgorde. Mevrouw Moeske, uw ervaring?
Ja. Wij zijn er niet voor uitgenodigd altijd, maar vanuit onze betrokkenheid hebben we toch heel vaak, zijn we wel bij de keukentafelgesprekken aanwezig geweest. Maar dat is dus bij cliënten die bij ons in zorg zijn. En dat vind ik wel lastig aan het verhaal. Als een cliënt niet bij ons in beeld is en er vindt wel zo'n gesprek plaats, kunnen er ook allerlei achterliggende zaken spelen. Dan moet je een discussie voeren, moet een wijkverpleegkundige daarbij aanwezig zijn? Want dat doet nogal een beroep op de wijkverpleging. Maar ik vind wel in de gesprekken waar wij aanwezig zijn geweest, dat er ook wel regelmatig iets met ons advies, dat het goed is opgepakt. Maar dat is dus wel weer een mondige situatie eigenlijk. Omdat wij ervoor kiezen om aanwezig te zijn. Ja.
De Hunting?
ik denk als ik kijk naar de deskundigheid die ik dan mag hebben, met name gericht op zeg maar participatie, arbeid en participatie, wat wij als RISCOM eigenlijk belangrijk vinden. Wij willen graag iedereen mee laten doen in onze werkprojecten. En dan zie je als voorbeeld Landerij de Park, toch een heel spannend project waarvan donderdag de opening is, waarin wij straks een 13-tal mensen vanuit de bijstand mee laten doen. In eerste instantie additioneel, waarin zij een aantal werkzaamheden gaan doen in het groen, in de horeca, in de productie. Dat samen met begeleiders van Driestroom, cliënten van Driestroom. En dan hebben wij voor ogen dat wij straks een heel mooi groot participatieproject willen starten. En dan zie je toch nog even de afwachtende houding vanuit de afdeling werk en inkomen. Ja, wat gaat dat inhouden? Is er sprake van verdringing van arbeid? Dat kan absoluut niet aan de orde zijn. Daar zijn wij ons ook van bewust. Waar wij voor kiezen is, wij proberen straks mensen op te leiden voor een vak. En de afspraak is ook gemaakt met de afdeling werk en inkomen, dat daar waar het niet additioneel is, er sprake is van reïntegratie, dat we een individueel traject voor de desbetreffende kandidaat ingaan en gaan kijken of we iemand kunnen toeleiden naar werk. En dat kan in het groen zijn, in de horeca of de productie of misschien nog wel elders. Dus ik denk dat we aan elkaar moeten wennen. Wij hebben ideeën, wij zijn enthousiast. En vanuit de gemeente begrijp ik dat er ook een afwachtende houding is. En dat we het geld maar één keer uit kunnen geven. Dus goed moeten kijken van hoe kunnen we op een goede manier mensen die nu wat langdurig in de bijstand zitten, die het niet lukt om zelfstandig een baan te vinden, toch een goed zeg maar, traject aanbieden met de kans op uiteindelijk een betaalde baan. En daarin zie je wel dat we elkaar steeds meer tegemoet komen. Voor anderhalf jaar terug hadden we de eerste gesprekken. Stond er ook nog helemaal geen pand. Is het nog een beetje lucht filosoferen. En je weet niet goed wat er gaat worden. Nu hebben we concreet een aantal vacatures. En zie je ook dat mensen ook daadwerkelijk voorgedragen worden. En gaan starten straks in ons project.
Mevrouw Penningsevries, gaat u gang.
Als ik het goed begrijp, wat u zegt, heeft het voor de Driesprong zeker mogelijkheden gecreëerd. Participatiewet, dat, laat maar zeggen, dat vernieuwing echt een kanteling heeft gemaakt. En dat het, laat maar zeggen, eigenlijk positief is ontvangen, zodat er breder gekeken kan worden dan voorheen werd gedaan.
Ja, Driestroom is het, ja. Maar dat klopt, ja. Ja. Ik denk wel wat met name goed is, dat we veel meer kijken naar mogelijkheden van de hele brede doelgroep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En ik denk dat wij als organisatie ons daar al een aantal jaar terug op hebben voorbereid en veel meer zijn gaan kijken naar mogelijkheden van mensen. En dat we niet alleen mensen met een verstandelijke beperking mee laten doen in de arbeidsmaatschappij, maar ook daarin andere mensen mee laten doen. Dat kunnen mensen zijn vanuit de wachtlijst, PZK, sociale werkvoorziening, vanuit de bijstand of anderszins. Dus al onze werkprojecten hebben wij zo ingericht dat iedereen gelijk mee kan doen. Waardoor je zeg maar het gevoel krijgt, we doen het samen en men versterkt elkaar. Droom is daar een heel mooi voorbeeld van, waarin je ook koppeltjes ziet van mensen met wat minder mogelijkheden en mensen met meer mogelijkheden, die gezamenlijk zeg maar hun taken kunnen uitvoeren. We hebben hele eenvoudige werkzaamheden, het schillen van appels. Maar dat is wel een hele belangrijke taak, want er zijn twee mannen eigenlijk dagelijks alleen maar appels aan het schillen. Maar als zij er niet zijn, wordt er geen appeltaart gebakken. Dus hun rol is even belangrijk als de bakker die daar aan het werk is en die het hele pakproces zou kunnen.
Oh.
Dus het klopt zeker, dus het is absoluut, ja.
Wordt aan gewerkt. Misschien nog even vanuit de invalshoek van de mensen met een verstandelijke beperking. Kunt u daar ook nog iets zeggen over de ervaringen met de kernteams, zoals gevraagd is?
Ja, een van de kernteams zit in een van onze locaties, Triade. Een van onze medewerkers zit ook in het kernteam. En ja, je merkt gewoon dat doordat je elkaar regelmatig ziet, dat er gewoon je versterkt elkaar. Je weet waar je het over hebt met elkaar. Lijntjes zijn vrij kort. Wat dat betreft zijn we ook erg enthousiast over zeg maar, de invulling van het kernteam met medewerkers vanuit een aantal zorgpartijen en een aantal vrijwilligers. Waardoor je een hele goede mix krijgt van kennis in die kernteams. En dat er absoluut sprake is van een goede samenwerking en wisselwerking. Ja.
Dank u wel.
Nog één vraag over de kernteams. Gaat over de professionals en de kernteams. Heeft u de indruk dat dat de kernteams professioneel genoeg zijn? Dat er voldoende professionals in zitten om verder te komen in het proces?
Ik heb wel begrepen dat er nog wel wat kennis gezocht wordt, met name voor de jeugd van 0 tot 12 jaar, zeg maar. Dat er nog te weinig expliciete kennis aanwezig is binnen het kernteam. Ja. Dus dat is nog wel iets waar we naar moeten gaan zoeken. Ja, absoluut.
Dan de heer Daam over.
Ja, ik wil eerst inbrengen over het verhaal of de gemeente inderdaad luistert. Hè? Dat was ook een vraag. Hè? Nou, ik heb in het begin met wethouder Ron van Hoeven gesproken. En gezegd van, dat deze aanpak eigenlijk niet de aanpak is die je voor de doelgroep die wij vertegenwoordigen eigenlijk zou moeten toepassen via de telefoon. Dat was in eerste instantie, liep ik gewoon tegen een koude muur op van, we gaan gewoon door. En de ene keer kwam in december de rest, dat doen we anders. Daar gaan we op een gegeven moment toch de keukentafel trekken. Dus dat was een positieve wending in onze ogen. Wat betreft de kernteams, het is wel zo dat de groep ouderen, ja, die zijn allemaal gewend aan bepaalde personen. En die gaan heel vlug weer terug naar die personen. Ik ben zelf ouderadviseur onder andere. Dus dat betekent dat als er een vraag is, dan komen ze bij je. Wat moet ik hiermee doen? Nou, en dan krijg je dus van de kernteams, om daarop terug te komen, die kernteams, daar verwijs je dan naar. En als ze er dan niet uitkomen, dan komen ze toch weer terug. Ja, dat is typisch de praktijk die we nu tegenkomen. Ja, dus het begint eerst op zaterdagavond te bellen van, wat moet ik nou doen? Want ik heb een probleem. Nou, dan zeg je van, ga maandag rustig contact opnemen met dat en dat telefoonnummer. En dan kom je verder. En dan moet ik ook gelijk zeggen dat er een hele hoop gevallen dat ook gebeurt. Alhoewel natuurlijk ook, kernpunt mantelzorg. Hè, dat we op een gegeven moment daar ook iedere keer weer die vragen terugkrijgen. Hè, van hetzelfde verhaal, wat eigenlijk bij de kernteams thuis hoort. En het laatste wat ik tegenkwam, die mondigheid. Hè, ja, wat kun je daar tegen doen? Daar kun je in principe niks tegen doen. Ik denk dat we daar op een gegeven moment alleen maar kunnen zeggen van, ja, hoe wordt de indicatie vastgesteld? Dat is voor een heleboel mensen zeer wazig, laat ik het maar zo zeggen. Want ik heb bij keukentafelgesprekken gezeten, waarbij de persoon die het interview afnam tegen ons vertelde, ja, hier heb je hulp nodig en het resultaat is 0 uren. Nou, hoe kan ik dat nou uitleggen aan een ouder? Ja, dus dat zijn eigenlijk de problemen die we tegen zijn gekomen. Maar dat is vooral die indicatiestelling. En er gaan een heleboel mensen terug, want ze hebben oudere papieren waarin staat, u hebt recht op dit volgens de indicatie, dat, en noem eigenlijk maar op. En terwijl ze dan de brief krijgen van de gemeente, ja, de zorg komt te vervallen. Ja, en wat voor een antwoord ik daarop moet geven is eigenlijk altijd hetzelfde. Ik vraag altijd van, zullen we bezwaar aantekenen, zullen we beroep aantekenen? Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dat soort dingen, want dat leer ik als uiteindelijk vrijwillige ouderadviseur. Hè? Dus op die manier gaat het dan mee om. Ja, dus zo ben ik er in de praktijk mee omgegaan.
Tot slot nog even mevrouw Moeske.
Ja, blijf los.
Nog aanvullend.
wat betreft het functioneren van het kernteam. Wat mij is opgevallen, wat ik ook hoorde van leden van het kernteam zelf, is dat de professionals vaak kleine contracten hebben. Bijvoorbeeld een contract van 16 uur of vergelijkbaar. En dat maakt dat de rolverdeling volgens mij niet altijd helder is. Dat daar aangescherpt kan worden. Want ook zij werken in een zelfsturend team, net als wij van buurtzorg. En wij hebben natuurlijk nu jaren ervaring daarmee. En ja, daarin hebben wij uit ervaring ondervonden hoe belangrijk die rolverdeling is. En wij krijgen de indruk dat gewoon, en dat is logisch, dus het begin ook net, maar dat aangescherpt kan worden. Omdat mensen die een baan van 16 uur hebben, doen daar nog heel veel naast. Dus dan wordt het best wel lastig van welke verantwoordelijkheden neemt. Voor de rest herken ik het verhaal over steunpunt mantelzorg. Dat daar dus zij hadden eigenlijk een verwijsfunctie en zij hadden een vrijwilligersbestand. En zij nemen niet deel uit van het kernteam. En dat is misschien een gemiste kans of daar valt misschien meer te benutten. Dus dat wat betreft het functioneren van het kernteam. En hoe luistert de gemeente naar expert? Wij zijn uitgenodigd voor meerdere bijeenkomsten. Dus wat dat betreft voelen wij ons wel gehoord.
Okay. Ik kijk ook even naar de klok, want we gaan langzaam naar de shift toe. Zijn er voor deze ronde, rond de WMO 2015, nog vragen? Mevrouw van Kerkhof.
Ik heb nog een vraag aan mevrouw Moeske. Over wat u net zei, die rolverdeling binnen de kernteams. Mag ik daaruit concluderen dat u eindelijk zegt dat er in het kernteam te veel taken aan vrijwilligers wordt overgelaten die eindelijk door professionals opgepakt zouden moeten worden?
Nee. Nee, dat kan ik niet beoordelen. En onze ervaring is dat bijvoorbeeld een intake wordt gedaan met een professional en een vrijwilliger. Dus dat is niet mijn ervaring. Maar binnen de professionals, de afstemming van hoe draai je een zelfsturend team, daar komt namelijk heel veel bij kijken. Dat is niet alleen casussen verdelen. Dat is ook een werkaanpak, PR, mensen benaderen. En wie neemt wat op zich? Wie neemt de voorzittersrol? Zodat je zo efficiënt mogelijk werkt en niet verzandt. En communiceer naar buiten wat je dit jaar wil bereiken. Of wat je doelstellingen zijn.
De heer Roelof, op dat punt.
Ja, ik heb eigenlijk nog twee vragen. Ik weet niet of het allemaal beantwoord kunnen worden. Maar het gaat natuurlijk een beetje over de samenwerking van partijen met de gemeente. Maar interessant is natuurlijk ook de samenwerking tussen de partijen zelf. Ook onderling, zoals hier aan tafel. Dat is de eerste vraag die ik nog heb. En de tweede vraag die ik zou willen stellen is van... dan kan het niet met de volgende ronde. Dat is de vraag van hoe loopt nou de samenwerking en afstemming met een andere partij, een andere regisserende partij, de zorgverzekeraar.
Wie voelt zich geroepen? Ik kan alleen maar zeggen wat betreft het mijlpunt mantelzorg. Er zijn 14 instellingen bij aangesloten die ook ieder half jaar een keer of drie maanden bij elkaar komen om te praten over van wat doen jullie en wat doen jullie. Dus daar kan ik alleen over het meldpunt mantelzorg zijn. Het andere verhaal van de verzekeringen, daar heb ik eigenlijk zelf verder niks mee te doen, omdat het bij ons om die ouderen gaat en niet om de zorg zelf, hè.
De Hunting.
Ja, wij zijn een organisatie die graag samenwerkt met andere partijen. De ene keer starten we als organisatie alleen en sluiten anderen aan. Andere mensen kiezen wel voor om juist met andere partijen gezamenlijk op te trekken. Triade, een locatie waarin we samenwerken met Stewards Welzijnsorganisatie en RIBW. Waarin we twee keer in de week het eetcafé hebben georganiseerd. Boven zitten de jongeren die daar hun activiteiten hebben. We zijn het pand nu aan het verbouwen. Er komt een nieuwe keuken komt daarin. Het moet echt het huis van de wijk worden. Dus we willen ook graag weer samenwerken met de wijk. Dus wat ons betreft proberen we zoveel mogelijk die samenwerking te zoeken met andere partijen.
Tot slot mevrouw Haren.
Nou, vanuit Stichting Samen Zorgen zijn we ook al jaren gewend om met andere partijen samen te werken. We hebben in de afgelopen jaren... met Driestro, met de thuiszorg, dat was toen de STMG, maar ook met andere partijen. In Kerngezond over Betuwe samengewerkt al een jaar of 5, 6. Daar zijn we juist mee opgehouden, omdat nu binnen de hele kanteling we binnen de gemeente juist op alle fronten samenwerken en wij... heel blij zijn dat nu ook de gemeente daarin ook een duidelijk leidende rol heeft. En het daarmee ook, als het ware, de samenwerking die we in de afgelopen jaren gestart zijn, daarin door kan gaan. Dus wat ons betreft heel samenwerkingsgezind.
Dank u wel. Dan stel ik voor dat we daarmee deze ronde rond de WMO een punt komma zetten. Heel hartelijk dank aan de mensen van buiten om het delen van deze eerste ervaring. En misschien kunnen we straks in de pauze, waar nodig, nog eventjes met elkaar van gedachten wisselen. Maar dan zou ik u nu willen vragen om ruimte te maken voor de deelnemers aan het onderdeel jeugdwet. Ik schors even kort de vergadering. Het is heel gezellig en dat is ook belangrijk. Maar ik wil toch graag dan nu de doorstart maken naar de ronde jeugd. Ook hier aan de genodigden dank dat jullie hier zijn. En het lijkt me goed om dezelfde formule maar te hanteren.
en iedereen die uitgenodigd is even kort de gelegenheid te geven om wat eerste ervaringen te schetsen en dan van daaruit even in discussie te gaan met elkaar. Mag ik met u beginnen, mevrouw Bruggeman?
Ja, hartelijk dank voor de uitnodiging allereerst. Het is niet de eerste uitnodiging die we krijgen van gemeente Overbetuwe. Ik ben van Marant. We zijn onderwijsbegeleidingsdienst en daarnaast bieden wij jeugdhulp aan kinderen in het basisonderwijs, maar ook in het voortgezet onderwijs. Het grootste deel van de jeugdhulp is specialistisch in GGZ. Dat is de dyslexiezorg die we bieden. Dat is ook meegegaan naar de gemeentes. Dat is een beetje een vreemde etende bijt. Omdat dyslexiezorg een hele geprotocoleerde manier van werken is. Die al helemaal afgekaderd is door kwaliteitsinstituten. En waarin we allemaal zoveel mogelijk dezelfde richtlijnen hanteren. En eigenlijk is het de makkelijkste vorm van specialistische jeugdhulp die er is. Maar ja, desalniettemin is het heel belangrijk dat die goed gewaarborgd wordt in de overgang naar de gemeentes. Wij werken bij Marant met 13 jeugdzorgregio's. Ik denk 150 gemeentes. Waar wij nu dan ondergaan in alle administratieve rompslomp, moet ik zeggen dat bij gemeente Overbetuwe verrassend prettig verloopt allemaal. Dus ik kan alleen maar zeggen, heel fijn hoe dat op het moment gaat.
Mooi. De heer Korsters en mevrouw Elskamp, Lindehout. Mevrouw Elskamp is hier al eens eerder geweest, dus fijn dat u weer terug bent.
Ja, dank u wel voor de uitnodiging en de gelegenheid, want ik sluit heel erg aan ook bij de vorige spreekster. Er zijn voldoende momenten om met expertise uit te wisselen met elkaar, om te kijken in Overbetuwe daar voor kwetsbare jeugd, want dat is de stoel waarop Lindehout zich wil positioneren in de zin van voor kwetsbare jeugdigen in ontwikkelingsstoornissen die zich doen in de thuissituatie, maar ook eventueel in opname. Dus als ik kijk naar wat is er zeg maar voor kansen ontstaan in die transformatie, is in ieder geval voor ons, dat was ook aanvankelijk wat we hoopten, dat je makkelijker matched care noemen we dat toch maar, dat je zeg maar direct op de juiste plek de juiste hulp kan geven. Nou, dat is nog wel een puzzel, omdat het in werking komen van kernteams, vervolgens jeugdconsulenten, dan vervolgens misschien nog een specialist. Dat is nog wel een zoektocht waarvan ik ook zeg, de komende periode zou daar goed op geïnvesteerd kunnen worden om daar meer met elkaar uit te wisselen van hoe kunnen we dat sneller doen. Dus niet ergens zijn waar je niet nodig bent, maar op de juiste momenten wel op de juiste plek zijn. Zeker als het gaat om de kwetsbare burgers. Maar in ieder geval wel voldoende ruimte om in gesprek te komen om dat verder met elkaar uit te zoeken.
Oké. Dat even voor nu. Mevrouw Mulder.
Ja, hartelijk dank voor de uitnodiging. Ik ben mevrouw Marijke Mulder. Ik werk op het Overbetuwe College in Elst als vakdocent aardrijkskunde. En ik ben ook zorgcoördinator en voorzitter van het zorgadviesteam bij ons op school. Mijn ervaringen in de praktijk met de contactpersonen bij de gemeente zijn erg goed. Het is een prettig contact, er wordt vaak snel actie ondernomen. Ik merk wel dat de druk op die personen erg toeneemt op dit moment. En dat maakt dat de bereikbaarheid afneemt voor ons. Wij zijn als middelbare school een vindplaats voor problematiek. We merken dat er veel gezinnen zijn waar sprake is van multiproblematiek. En waarin we ook zien dat het systeem belast is. Soms is het dan lastig om daar een duidelijke case manager in te vinden. De ene keer moet ik die rol toch op me nemen als school zijnde, terwijl dat niet mijn rol is. En dat is wel iets waar we tegenaan lopen. Daarnaast zijn er ook dunne lijnen tussen bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding en de rol die school daarin zou moeten hebben of ja, de rol die thuis daarin heeft. Wij zouden als school zijnde daar, wij vinden dat heel natuurlijk verantwoording is van de thuissituatie, van de ouders, van het kind zelf, maar dat is niet altijd zo. Soms vormt het een enorme belasting voor het systeem en dat leidt tot grote problemen en soms kan het met kleine oplossingen al verholpen worden. En wij zijn daar zoekende in, omdat wij merken dat door die belasting er veel meer problemen eigenlijk ontstaan. En dat is wel iets waar we nog over aan het nadenken zijn, hoe we daar vorm aan kunnen geven. We hebben daar gesprek over gehad met bijvoorbeeld wijkteams, die daar misschien als burgerinitiatief daar een rol in kunnen spelen. Maar we merken dat het een heel lastig vraagstuk is, omdat die wijkteams niet de professionaliteit hebben om die leerling, die vaak toch ook wel achterliggende problematiek heeft, goed te kunnen begeleiden. Dus dat is bijvoorbeeld iets waar we tegenaan lopen.
Oké, dank u wel. De heer Geerts.
Ik ben Ruud Geerts, directeur-bestuurder van STU, welzijnsorganisatie. En mij is op het allerlaatste moment ook gevraagd om wat te vertellen over onze ervaringen met de transities en met name over de jeugdzorg. Waarom we niet, daarover niet eerder benaderd zijn, is me een raadsel. Want STU is immers op veel fronten actief in het sociale domein. En ook bij ons is veel aan het veranderen. Graag zou ik die brede ervaringen van ons dan ook willen inbrengen, bijvoorbeeld over burgerinitiatieven en over samenwerking tussen professionals en vrijwilligers. Maar helaas moet ik me beperken tot de jeugdzorg. Zoals waarschijnlijk bekend levert STU al vele jaren jongerenwerk in onze gemeente. En concreet organiseren wij opvoedingsondersteuning via de methodiek van Homestart. En daarin leveren getrainde ouders op vrijwillige basis ondersteuning aan gezinnen die met opvoedingsproblemen worstelen. Op dit moment leveren zo'n 30 vrijwilligers hulp aan ongeveer 45 gezinnen in onze gemeente. In onze sector is de afgelopen jaren veel gebeurd en vooral na de decentralisatie van de jeugdzorg en daarmee de samenhangende transities is het werk van onze medewerkers erg aan het veranderen en ik noem een paar belangrijke veranderingen. Het gaat vooral om het versterken van de eigen kracht en het zorgen dat in plaats van zorgen voor. Bij STU doen wij dit al veel langer. Het is de basis van het welzijnswerk in onze ogen. Maar de laatste jaren is het nog veel duidelijker geworden dat wij niet zelf problemen voor mensen oplossen, maar dat wij mensen helpen en ondersteunen om dat zelf te kunnen. In de jongerencentra richten wij ons vooral daarop. De coaching van jongeren, de ondersteuning van de vrijwilligers en de activiteiten die we organiseren zijn voornamelijk gericht op het versterken van de kracht van de jongeren. In de jongerencentra zijn onze jongerenwerkers dan ook niet meer bezig met het organiseren van een aanbod van activiteiten. Dat moeten jongeren zelf doen. Gevolg is dat de centra steeds meer ontmoetingsplek zijn geworden voor de jongeren en dat het bezoekersaantal niet meer het belangrijkste doel is. Het belangrijkste resultaat is dat wij jongeren en vooral jongeren die risicogedrag vertonen of jongeren met een rugzakje, vaak jongeren met een lichtverstandelijke beperking, dat we die verder helpen om hun leven verder vorm te geven. Wij zijn specialist in laagdrempelige contacten. Wij hebben met heel veel jongeren een vertrouwensrelatie opgebouwd. Wij merken dan dat veel jongeren het hebben gehad met professionals. Dat ze stuk gelopen zijn op de zorg en dat jongerenwerker dan vaak het enige lijntje is. Overigens merken onze jongerenwerkers ook dat het erg lastig is om jongeren met specifieke problemen door te verwijzen. Onlangs hadden we bijvoorbeeld te maken met een jongere met ernstige verslavingsproblemen, maar het lukte niet om die door te verwijzen. Het speelveld is aan het veranderen en niemand weet hoe en wat. Het lijkt wel of alles opnieuw moet worden uitgevonden. Op straat waren onze jongerenwerkers vaak te vinden. Niet alleen bij dreigende overlastsituaties, maar ook om vertrouwen te winnen bij hangjeugd. En om hen te activeren tot zinvolle activiteiten in de vrije tijd. Daarmee konden we enerzijds in een vroegtijdig stadium contacten opbouwen en voorkomen dat jongeren verder afgleden, maar ook hebben we zoveel overlast kunnen voorkomen. We hebben bijvoorbeeld vaak bewoners en jongerengroepen met elkaar in contact gebracht. En dat heeft in verschillende dorpen en wijken geleid tot mooie samenwerkingsprojecten. Helaas is dit onderdeel, preventief straatwerk, vorig jaar door de gemeente wegbezuinigd. En wij vinden dat nog steeds een gemiste kans. En we vinden het ook niet echt stroken met de sociaal-maatschappelijke visie van de gemeente. Tot slot wil ik net als Wim Muilenburg graag een pleidooi houden voor meer preventieve en collectieve activiteiten. Ik merk dat veel te veel energie en aandacht gaat naar het oplossen van individuele problemen en veel te weinig geïnvesteerd wordt in collectieve oplossingen waarbij we gebruik kunnen maken van de bestaande verenigingen en clubs die in onze gemeente rijk is. Met preventieve activiteiten zoals ontmoeting, samen doen, samen meedoen, informatie en advies kan veel zwaardere zorg worden voorkomen. Dat is een open deur en mijn vurige wens is dat we die met z'n allen doorheen gaan. Dank u wel.
Dank u wel. De leden van de commissie.
Even mijn gevoel.
erbij neerzetten. Het is een heel andere ronde. In de eerste ronde was het zeg maar, over het algemeen toch ook wel een aantal kritische kanttekeningen. In deze tweede ronde, laten we het daarbij beperken, een aantal mensen die uitgesproken positief zijn. En hier en daar een kritische kanttekening. Dus klaarblijkelijk is het bij de jeugd op een andere manier ingeregeld of is het zoeken. Kan ik me overigens goed voorstellen, want jeugdzorg is natuurlijk voor de gemeente een nieuwe tak van sport. En ik kan me dus ook voorstellen dat juist de gemeente heel goed zoekt bij specialisten in het werkveld, nieuwe specialisten in het werkveld voor de gemeente, dat ze daar dus goed te luisteren gaan. Maar het is dan wel jammer, tegelijkertijd is dan even mijn opmerking, dat klaarblijkelijk minder goed geluisterd wordt naar bestaande expertise, die we overigens als gemeente zelf betalen, subsidiëren, en dat daar dan klaarblijkelijk minder gehoor is. Dus dat is even mijn gevoel bij
van de Boer. En uw vraag? Of wil u alleen uw gevoel?
Ik was even mijn gevoel aan het vertellen.
Mevrouw Mulder en mevrouw Elst.
Mijn vraag is, herkennen jullie dat?
Hij werd al gehoord, de vraag achter het gevoel. Mevrouw Mulde.
Ja, ik wil er wel even op reageren, want ik vind het ook belangrijk om een positieve insteek erin te hebben. Ik weet dat de gemeente Overbetuwe eigenlijk 2 jaar geleden een hele grote aftrap heeft gedaan in de Hucht. Vanaf dat moment, en dan spreek ik ook voor de andere middelbare scholen hier in de gemeente waar ik veel intensief contact mee heb. Dus ik denk dat ik ook namens hen mag spreken. Dat er eigenlijk op initiatief van de middelbare scholen constant contact met de gemeente is geweest. Niet vanuit de gemeente met ons. Ik heb denk ik op basis van die gesprekken ook bijvoorbeeld mailcontacten gehad. Ook gesprekken gehad. En na 1 januari is er denk ik 1 mail van de gemeente uitgekomen. En de rest heb ik moeten vernemen via de wandelgangen, via mijn netwerk. En niet van de gemeente zelf. Dus dat vind ik nog wel, als ik in de regio gemeentes, in ja, de aangrenzende gemeentes zie, wat voor een aftrap daar is geweest, duidelijke uitleg op de zorgkaart en dergelijke, dan vind ik dat wel een groot gemis op de gemeente. Maar goed, wat ik zeg, ik wil een positieve insteek. Maar dat zijn wel dingen wat denk ik meegenomen kan worden in de toekomst.
Mevrouw Elskamp?
Nou, waar ik op in wilde gaan is op nieuwe spelers. Ik denk, jeugdzorg was altijd al in de gemeente Overbetuwe. Alleen nu is de gemeente Overbetuwe verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Dus we hebben hier al 40 pleeggezinnen en die hebben we al jaren hier. En die zijn we heel blij mee. Dat zijn al de burgers van Overbetuwe. Dus daarin is niet zoveel veranderd. Wel in je samenspel. En dat samenspel was voorheen. En dat samenspel wil je nu intensiever en zelfs nog meer expertise met elkaar laten verbinden. Dus er is zeker een verbetering te doen. En het is wel, precies als mevrouw Mulder zegt, het is van groot belang om die positiviteit met elkaar te vinden. Want we zijn te lang al als een soort partijen tegenover elkaar gezet, alsof er vanuit een wantrouwen. Dus wat ons betreft grijpen we alles aan waar we kansen in zien. Dus dat is volgens mij eerder aan de hand.
Mevrouw van Kerkhof en dan...
Ik heb een vraag aan mevrouw Mulder. U zei in het eerste ronde dat u de professionaliteit van de kernteams miste als er problematiek werd doorverwezen. Kunt u aangeven wat voor soort professionaliteit u dan denkt die in de kernteams aanwezig zou moeten zijn om direct te kunnen handelen?
Nou, vanuit het zorgadviesteam, dat is een groep mensen met ja, ze hebben een groep professionals, orthopedagoog, jeugdarts, iemand van de gemeente, iemand van de politie en eventueel professionals die daar nog bij aanschuiven. Die persoon van de gemeente, dat is mijn contactpersoon. Ik heb niet zo goed zicht op wie er vanuit het wijkteam bij waar de school, de wijk waarin onze school staat, daar het contactpersoon van is. Daar zal ik dus zelf dan ook achteraan aan moeten gaan. Maar goed, die contactpersoon vanuit de gemeente, die onderneemt ook de acties die voortkomen vanuit het zorgadviesteam. Wat ik merk is dat er vaak in het systeem van het gezin al hulpverlening aanwezig is. En om ervoor te voorkomen dat je op een gegeven moment een overkill aan allemaal professionals krijgt die naast elkaar werken, maar niet met elkaar. Ja, merk je soms in sommige gezinnen dat dat heel lastig is. Omdat iedereen wil graag helpen, iedereen wil graag ondersteunen. Maar er is geen case manager. En binnen de wijkteams heb je de burgers. Maar in sommige situaties Ik noem bijvoorbeeld een leerling met autisme en ADHD. Dat is complex. Leidt het hele gezin, heeft daar mee te maken. Nou, daar kan een gemeente, ik noem even gemeente Lingewaard, die heeft bijvoorbeeld voor gekozen om die casus als toch wel aan te durven om bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding te bekostigen vanuit de gemeente. Dat hebben ze gedaan en dat maakt dat deze jongen inmiddels al weer een jaar gewoon thuis woont. En dat scheelt de gemeente een hele hoop geld. Alleen puur doordat die huiswerkbegeleiding te bekostigen.
Dus u zegt eigenlijk, in de kernteam zouden gewoon professionele case managers moeten zijn. Oké, dank je.
Misschien is het wel goed om te letten, zeg maar, dat we niet onze eigen politieke boodschappen in de mond, zeg maar, van de aanwezigen.
Mag ik daar nog heel even iets over zeggen?
Zeker.
Want ik denk, volgens mij hoeft dat niet per se in die kernteams te zijn. Het gaat erom dat je om die kernteams heen, dat je daar een goede schil hebt, waar ook die disciplines gewoon makkelijk in te vliegen zijn. En volgens mij kan het, je moet niet alles aan die kernteams ophangen, volgens mij. Het gaat er juist om dat die kernteams een verbindende schakel zijn. En niet dat die het allemaal zelf in huis hebben. En ik denk dat dat vaak een misverstand is over het functioneren van die sociale kernteams.
Ik denk dat we hier de volgende voorronde vast nog wel verder op zullen borduren. Mevrouw Havenman.
Ja, dank u wel. We zeiden al, het is een hele informatieve avond om al jullie ervaringen, of in ieder geval een deel van de ervaringen te horen. En ik schrijf een beetje mee en ik zit ook een beetje te zoeken naar wat hoor ik in de verschillende verhalen terug. Wat ik denk terug te horen, en ik wil toch wel graag van jullie horen, dat de verwachtingen ten aanzien van de gemeente niet altijd helder zijn. Ook in wie welke rol op zich neemt. En er worden ook suggesties gedaan hoe krijgen we de vraag op en de hulp, de vraag en de hulp goed bij elkaar. Dat was volgens mij uw vraag van Linda. En ook hoe gaat de gemeente om met de preventieve, meer aandacht voor preventie en meer richt op die collectieve preventie. En ik vroeg me af, er worden eigenlijk best wel wat grote vragen eventjes aangeroerd. En wat verwachten jullie nou precies van de gemeente? Welke rol die op zich zou moeten nemen in dat soort grote vraagstukken? En misschien ook in een proactieve houding of meer een afwachtende houding. Hebben jullie daar suggesties voor?
Heer Geerts.
Ja, ik heb wel een suggestie. Ik zou heel graag willen dat, en niet alleen de gemeente hoor, maar dat we daar samen in optrekken. En volgens mij is daar ook al een begin mee gemaakt. En we hebben in de HUG die bijeenkomst gehad, we hebben meerdere bijeenkomsten gehad. We hebben onlangs ook een bijeenkomst gehad in het HPC. Er komt wel steeds meer een samenwerking, een constructieve samenwerking tussen verschillende partijen die hier een rol in spelen. Dus wat dat betreft ben ik erg positief gestemd over waar we naartoe gaan. En we moeten ook niet denken dat alles in één keer kan. Wat ik wel, wel zou willen meegeven is dat er wat meer gekeken wordt naar waar liggen nou initiatieven van burgers. Waar kunnen we initiatieven van burgers nou verder aanjagen. En dat wordt ook al wel wat gedaan, hè, met het innovatiebudget wat er nou is bijvoorbeeld. Maar daar zou ik gewoon meer van willen zien. Dat daar aandacht voor is. En ook aandacht voor samenwerking tussen de instellingen die hier nou zitten en de burgers en de bewoners. En dat zie je nou wel steeds meer komen, maar dat zou nog wel wat extra energie mogen hebben.
Mevrouw Mulder noemde al het concrete voorbeeld van de huiswerkbegeleiding. Meer dat soort concrete voorbeelden. Jullie hebben ook een bredere blik in de landen.
Nou, wat volgens mij voor ons in Overbetuwe herkenbaar is, dat er veel in kleine comité's een soort expertise wordt uitgewerkt. En dat het allemaal dus een beetje gefragmenteerd blijft. Dat is ook rondom kernteams, jeugdconsulenten, vervolgens mij nog een expertise team die daar weer naar kijkt. En dan vervolgens, en dat is denk ik de belangrijkste die ik wil noemen, volgens mij moeten we niet naar doorverwijzen, maar erbij halen. En dat vraagt ook vertrouwen en dat vraagt soms is een beschikking waarvan je misschien later zegt, we hadden ook anders op kunnen lossen. Dus ik sluit aan bij, het moet niet een doorverwijzer worden, het moet erbij halen zijn. En zo kort als nodig. En dat moet je met elkaar in een soort vertrouwen ook durven doorontwikkelen. Want nu zie je wel op verschillende momenten initiatieven om daar die expertise uit te werken. Maar die moeten wel bij elkaar gebracht gaan worden. Dus durf ook verschillende partijen gewoon bij elkaar te zetten. Want anders maak je alsmaar schotjes tussen, dit zijn dan net vrijwilligers en één professional. En dat zijn dan jeugdconsulenten. En dat is dan misschien weer jongerenwerk of via school. Dat er op veel plekken over burgers gesproken kan worden. En daar moet je denk ik erg voor uitkijken. Dat je allerlei schijven en tafels hebt waarover situaties gesproken wordt. Maar nou, meer met en erbij halen. Dat is denk ik concreet.
En heeft dat ook nog een relatie met de bekostiging?
Vast.
Dus hoe de gemeente inkoopt?
Vast. Als je consultatie en advies, ik bedoel, als het niet ingekocht is bij wijze van spreken, dan is het een beschikking die alleen maar maakt of je kunt handelen. En als je consultatie en advies wil geven, dan wil je dat niet met een beschikking hoeven doen. Omdat je ook zo kort als mogelijk erin wil.
Ja. Mevrouw Kerkhoff.
Bedoelt u eigenlijk meer integrale aanpak? Dat is ook een mooi woord.
Ja. Intersectoraal zou ik eens haast willen zeggen.
Moeilijk.
De heer Meeboer.
Wij zijn vanavond hier bij elkaar om eens te kijken hoe het nou met de hele transformatie gegaan is. En ik hoor heel veel verhalen over de organisaties, hoe het loopt. Ik ben eigenlijk ook wel even benieuwd, maar dat zal misschien te lang duren, maar een heel kort zinnetje. Wat de cliënten die jullie vertegenwoordigen, of die er iets van gemerkt hebben. Want eigenlijk vind ik dat het nog interessanter. Want natuurlijk, ik heb alle respect voor jullie organisaties en voor jullie inzet. En dat waardeer ik ook dat jullie hier vanavond zijn. Maar uiteindelijk gaat het dan toch één etage lager, namelijk de jongelui of de kinderen van school of de dyslexieklanten. Hebben die er iets van gemerkt? Zo nee, ben ik dik tevreden hoor. Jullie problemen lossen we dan later wel op, maar zo wel, dan voel ik me daar iets meer toegeraakt.
Misschien in eerste instantie mevrouw Bruggeman. Even ook in het licht van alle discussies die, waar ik begrepen heb, rond dyslexie zijn gevoerd.
Ik denk in het begin hebben we wel wat last gehad van kinderziektes. mooi hè? In het begin was het gewoon lastig ook voor ons om even te kijken van waar moeten we nou terecht? Waar moeten we nou, welke verbinding hebben? We hebben een goede verbinding zelf met het onderwijs en de gemeente heeft ook een goede verbinding met het onderwijs. De onderwijs is een grote, die is een poortwachtersfunctie heeft die bij dyslexiezorg. Dus onderwijs kijkt eerst, hebben wij er alles aan gedaan? Dus kan onderwijs het probleem niet oplossen? En zodra onderwijs denkt, we hebben er alles aan gedaan, hè, de ernst en hardnekkigheid, zoals wij dat noemen. We moeten doorverwijzen. Eigenlijk in het begin al was heel goed duidelijk bij de gemeente welke personen daarvoor aan te spreken waren. Dus ik denk dat voor dyslexiezorg is het eigenlijk heel goed geregeld geweest. Ja, gewoon helder voor alle scholen ook. Er zijn bijeenkomsten geweest.
Ik moet u even onderbreken. U praat tegen een directeur van een basisschool. Oh, dus dat is misschien wat sneller dan. Want mijn vraag was, hebben de kinderen iets van gemerkt? En dat is nog niet geweest.
De kinderen hebben er denk ik niet zo heel veel van gemerkt. En de ouders weten de goede mensen bij de gemeente ook te vinden. En dat komt doordat de scholen goed weten naar wie ze door moeten verwijzen voor beschikkingen. Dus dat is voor dyslexie ook goed geregeld.
De heer Kostes.
Voor de kinderen weet ik niet, maar voor jongeren is er wel wat veranderd. In die zin dat brojeurzorg weggevallen is. Dus de case management bij de gemeente ligt. En dat zijn vaak in ieder geval voor jongeren of voor ouders herkenbare mensen uit de gemeente. Dus dat is er wel veranderd. Ik weet niet of dat een antwoord op de vraag is.
Voor de jongeren waar wij mee werken is er in die zin wat veranderd dat het wat onduidelijker is waar ze nou op af kunnen en dat ze niet vanzelfsprekend meer ergens terecht kunnen waar ze voorheen wel terecht konden of waar wij terecht konden met die jongeren. Meer in zijn algemeenheid denk ik wel dat er aan het veranderen is dat steeds meer mensen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties merken. Dat is eigenlijk meer een wens dan dat ik denk dat ik het terug hoor. Maar ik zou willen dat die vrijwilligers merken van, dat zij meer aan zet komen en dat er meer van hun verwacht wordt. En dat zij ook meer ruimte krijgen om dingen te ontwikkelen.
Maar dat is vooralsnog een wens en geen ervaring.
Nou,
Nou,
of
mondjesmaat.
Helder. Mevrouw Mulder.
Wat ik merk is met name dat ouders in het begin zoekende waren waar ze terecht konden met vragen bijvoorbeeld, omdat de constructie veranderd is. Dus daarin hebben wij informatie moeten aanbieden. Daarnaast even aanhakend op het stukje wat betreft dyslexie. Daar hebben wij ook met de gemeente gesprekken over gevoerd. Ja, wij zagen met de middelbare scholen hier in de OVBT een mooie kans om eens te kijken of dat de zorg daarin wat uitgebreid kon. Er zijn best wel leerlingen, best bij ons op school ook ideaal wel een stuk of 10 leerlingen. Ik weet niet of ze allemaal nu uit de OVBT komen, dat heb ik nu niet even scherp. Maar bij wie op latere leeftijd dyslexie wordt geconstateerd en die ouders ja, wellicht in de basisschool misschien het onderzoek niet helemaal helder is geweest. En die ouders die moeten dat zelf wel bekostigen. En het gaat om best grote bedragen waarmee niet ieder gezin uitkomt. Dus ja, er zijn ook gewoon kinderen die dus niet onderzocht worden. En nou goed, we hebben daar gesprek over gehad bij de gemeente. Goh, zouden we daar een stap kunnen maken, een samenwerking aan kunnen gaan om nou goed, die 2-3 randgevallen op jaarbasis toch te kunnen ondersteunen, onderzoek te kunnen laten doen. Nou goed, dat is helaas niet verder gekomen. Maar dat is misschien wellicht iets voor de toekomst. We hebben kaartjes uitgewisseld. Om daar toch wellicht een stap in te maken en dan misschien als organisatie onderling. Maar ik denk, dit soort initiatieven die zou wellicht door de gemeente nog eens nader bekeken kunnen worden. Want het zou oneerlijk zijn, een kind met 7 jaar dyslexie, die met 7 jaar een dyslexieverklaring krijgt, die kan nog tot zijn 12e, heeft hij recht op begeleiding, wordt bekostigd. Terwijl een kind met 13 jaar een dyslexieverklaring krijgt, moet zelf betalen, krijgt geen begeleiding, niks meer. Dus dat is wel iets waar ouders gefrustreerd over zijn. Dat is
en dat moeten ze even voor de helderheid, dat moeten zelf betalen, is op dit moment een kwestie van gemeentelijk beleid?
Ik heb, nou goed, naar mijn laatste informatie is dat de verantwoording van de gemeente tot 12 jaar. Het was voorheen bij de zorgverzekeringen ook zo dat tot 12 jaar het bekostigd zou worden. Dus dat is niks nieuws. Maar je merkt gewoon dat sommige kinderen ja, eigenlijk niet de zorg krijgen die ze nodig hebben, omdat er gewoon het geld niet voor is in de thuissituatie. Nou goed, en onze insteek als middelbare scholen was, dit is een mooie kans met de nieuwe wet om misschien die gelden eerlijker te verdelen, zodat meerdere mensen gebruik kunnen maken van die zorg.
De heer Van der Moosdijk.
Ik was getriggerd door het verhaal van de heer Geerts wat betreft de preventie. En ik begrijp dat de preventie natuurlijk heel veel kan voorkomen. En ik was een beetje benieuwd hoe dat bij de andere partijen zit. Of zij diezelfde ervaring hebben of misschien bepaalde ideeën. Wat is uw ervaring daarmee? Of is daar nog winst te behalen?
Nou, het woord preventie vind ik altijd heel ingewikkeld, omdat het altijd te maken heeft vanuit welk perspectief je naar preventie kijkt. Bij justitie is dat weer een hele andere dan hier in het voorveld. Wat niet wegneemt dat als we kijken voor kinderen en als we zeggen met elkaar, en dat is denk ik zeker gaande, als we nou eens 30% van die specialistische jeugdzorg zouden kunnen verminderen, omdat het voorveld zich goed kan gaan handhaven. Wij zeggen, wij als een sterk civil society kunnen wij met die 30% echt minder. Dus als je zegt, begint dat te ontwikkelen, ik kan alleen maar heel erg juichend toeknikken, het is niet onze taak in die zin. Het is wel de bijdrage die wij ontzettend nodig hebben om zeg maar, met minder specialistische zorg toe te kunnen. Omdat jij een beroep kan doen op het netwerk wat versterkt is. Beroep kan doen op de sport. Beroep kan doen omdat zij en op scholen. Omdat zij toch ook met kinderen die ietsje ingewikkelder zijn toch om leed te kunnen gaan. Dus als je zegt, merken we dat? We hebben het vreselijk nodig. Maar het is nog wel een zoektocht over waar investeer je dan in en ik hoor u ook zeggen, soms zijn ook dingen wegbezuinigd. Nou kijk, alleen maar peuterspeelzalen was een doorn in onze ogen. Omdat wij zeiden, dan kunnen ouders met moeilijke opvoedsituaties het eigenlijk net nog weer beter redden als er een goede peuterspeelzaal voorziening is. Gelukkig is de kinderopvang nu voor het komende jaar ook weer toch wat toegankelijker. Dat maakt alleen maar een sterker civil society, waardoor wij onze specialistische zorg met 30% kunnen verminderen. En dat, daar wordt in de branche Gelderland heel hard aan gewerkt om met elkaar te kunnen zeggen, goh, die bedden die kunnen wij verminderen door meer specialistisch ambulant. Maar dan moet je er wel op tijd bij zijn. Want we lopen nu wel een risico dat wijkteams, en dat zien we niet alleen in Overbetuwe, maar in alle 38 andere gemeentes. Op het moment dat er te lang in een wijkteam gekeken wordt, kunnen wij dit aan.
Dan zie je dat eigenlijk het uur is van en nu moet het recht uit. Terwijl wij zeggen iets eerder ingeschakeld ons met specialistisch ambulant, dan was er geen bed nodig geweest. En dat scheelt toch mooi 50.000, 60.000 op jaarbasis. Dus dat heb je dan gewoon in de zak als gemeente. Terwijl het inkopen van specialistisch ambulant kost wel geld.
De gemeente zou dus eigenlijk eerst moeten investeren om te kunnen bezuinigen.
Nou ja, dat zien we natuurlijk. Dat hebben we in Denemarken gezien.
Het hoeft alleen maar ja of nee te zeggen.
Dat hebben we in Denemarken gezien, ja.
Ik kijk even rond. Nog resterende vragen op dit moment voor deze setting. Nee, dan denk ik dat we met elkaar in een compacte tijd een behoorlijk beeld, eerste beeld hebben gekregen. Fijn dat u op deze manier deze ervaringen met ons heeft gedeeld. En wellicht mogen we in de toekomst later nog eens een keer een beroep op u doen bij een volgende ronde. In ieder geval heel hartelijk bedankt voor uw tijd en avond.